Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed zo. Eén moment. Ik zou vandaag iets willen voorlezen dadelijk. Het is een tekst van Amasami. En het is naar aanleiding van een aantal brieven of e-mails die ik, de afgelopen tijd gehad heb. Verschillende, ook naar aanleiding van een vroegere lezing van mij. Van mensen die te maken hebben in hun eigen omgeving, in hun familie. Met mensen die, psychisch zwaar belast zijn. Psychotisch zijn of zwaar neurotisch. En mensen die daar vaak geen raad mee weten. Hoe daarmee omgaan. Hoe daar tegenover staan. Want het kan van alles oproepen. Het kan onmacht oproepen. En ook soms irritatie van alles. Ik weet uit mijn eigen ontmoetingen, maar ook van anderen, hoe zwaar dat kan zijn. Daarom zou ik iets willen voorlezen wat Amasami daarover geschreven heeft. Amasami is een zenmeester uit India, uit het zuiden van India, de Dravidian, de Dravidaras. Hij is ook verder een hele goede vriend van mij. We kunnen goed met elkaar overweg. Hij heeft ook gevoel voor humor, dat is ook belangrijk. Het is een tekst die ons, ook mij, elke keer wakker kan houden als we toch met die mensen te maken krijgen. In onze familie, in de omgeving en vooral als we er geen raad mee weten. Allereerst, er is een prachtige tekst, die heb ik misschien wel eens genoemd, daarover van een rabbi. Rabbi Nachman van Bratislava. Hij was rabbi, hij was psychiater. En hij deed ook een zenmeditatie. En die heeft daar iets ontroerends over geschreven, een artikel. En dat begint met de woorden: zalig degene die het uitroepen in de woestijn van hun eigen ziel. Het is aan hun hart dat de schoonste bloesem ontbloeit. Dat is nogal wat, hè? Zalig degene die het uitroepen in de woestijn van hun hart. Het is daar waar de schoonste bloemen opbloeien. En een andere opmerking daarbij is van Fortman, aan wie ik zoveel te danken heb. Ik heb de naam wel eens genoemd. Hij was een van de promotoren bij mijn doctoraat ook. En ik heb ook naderhand veel contact met hem gehad. Hij heeft ooit de opmerking gemaakt, ook een hele troostende, over de neurotici. Hij zegt, neurotici en psychotici kunnen ook soms begenadigde mensen zijn. En dan herhaalt hij dat nog in. Ja, begenadigde mensen. En de tekst van Amasami daarover zal ik voorlezen. Dat is om ons wakker te houden als we daarmee te maken krijgen. En ik zal hem ook op de website dus zetten. Wat betekenen deze mensen die psychisch belast zijn voor ons? Voor onze ontmoetingen. En ook voor onze eigen zangroep. Ik probeer het maar zo te zeggen, zijn woorden. Hè? In hem, in haar, in de psychoticus, de neuroticus, wordt de zwakke plek van onze samenleving zichtbaar. Wordt de zwakke plek van onze samenleving zichtbaar. Hij of zij neemt, als het ware, heel de lijdensdruk van onze tijd op zich, waardoor hij tenslotte ziek wordt. Juist door zijn overgevoeligheid, door zijn innerlijke diepe waarnemen. En alleen al door zijn roepen om hulp, denk aan Kuan Yin, hè, om zijn roepen om hulp, vraagt het ons antwoord en ons gebed? En verder, wat voor betekenis heeft die voor onze meditatie? Dat is de vraag, hè? Ook voor ons. Wat betekent het feit dat deze mensen ergens op onze weg komen? Ook als ze niet op onze weg komen, als we erover horen. Misschien is het wel onze grootste koan. Door zo'n ontmoeting kan alles wat we dachten te weten plotseling relatief worden. Minder belangrijk dan we dachten. Helemaal niet belangrijk. Dit kan een confrontatie daarmee teweeg brengen. Dus ook een openheid. Confrontatie met de uiterste nood van deze ene concrete mens. Misschien kunnen we oog in oog hiermee de hele wereld met andere nieuwe ogen gaan bezien. We zouden kunnen zeggen dat een psychoticus of een neuroticus een soort apostel voor ons is. Hij of zij herinnert ons eraan wie we als mens zijn, gewonde en geschonden wezens. Maar ook wezens in de kracht van de genade. Enkel in zoverre we ons bekommeren, echt bekommeren om de zwakken en verlorenen, om deze mensen dus, en daarvoor zorg dragen, kan men waarachtig zeggen dat onze samenleving echt menselijk is en, het allerbelangrijkste, heilig en zuiver. En dan eindigt hij mee. Het allerbelangrijkste blijkt, ook als wij ons onmachtig voelen, het gebed. Het gebed, ook als het dor is, de kracht van het gebed, hoeven wij niet te voelen. En dan haalt hij die regel aan die ik ook wel eens denk ik aangehaald heb. De dorheid van de ziel is de zuiverste houding. Niet dat je echt iets voelt, hè? Het uitroepen in de woestijn. En als voorbeeld van het gebed zou ik iets voor willen lezen. Een gebed van iemand. Een gebed van iemand wiens naam u allemaal kent. Rasputin. Zegt dat iets?
Ja.
Ik hoop dat iedereen die... Rasputin is de man die als gebedsgenezer in de tsarenfamilie geroepen werd. Het was iemand van een, laat ik zeggen, een heel verscheurd mens met een verscheurde levenswandel. Hij had, laat ik zeggen, wij zouden zeggen in moreel opzicht klopte het van geen kanten. En tegelijk had hij iets. Allereerst, hij had daar besef van. Ook van zijn eigen verscheurdheid. Hij heeft pelgrimstochten ondernomen, te voet in heel Siberië. Hij is naar het Heilig Land geweest. Hij heeft veel gesprekken gevoeld, maar hij heeft zich uiteindelijk ook onmachtig gevoeld tegenover zijn eigen aard. En in die verscheurdheid heeft hij geleefd. En daarin heeft hij een gebed geschreven en dat zal ik voorlezen. U weet misschien ook hoe hij aan zijn einde gekomen is. Uiteindelijk hebben ze hem door zijn grote invloed op de tsarenfamilie vermoord. Maar hij was bijna niet dood te krijgen. 4 gebakjes met arsenicum. Hij at ze achter elkaar op. Toen vroeg hij er nog een paar. En toen gaven ze een port met arsenicum. En hij dronk ook een paar glazen. En het enige wat hij zei... Ja, ik geloof dat ik een beetje duizelig word, zei hij. En afijn, toen hebben ze een aanslag op hem gepleegd. Toen dat niet hielp, hebben ze op hem geschoten. Maar hij is nog naar buiten gekropen. En hij heeft nog tegen een van die moordenaars gezegd... het lijkt wel op ook gij, Brutus, hè, van een Caesar. Igor was een. Igor, jij bent toch mijn vriend? Igor, die mooi droeg. Apache moe. Waarom? En tenslotte hebben ze hem, ja, ik geloof met een staaf doodgeslagen en zijn lijk in de Neva gegooid. Later is dat gevonden en toen bleek dat hij toen nog geleefd heeft. Hij is dus echt verdronken. Niet door de slagen, niet door de geweerschoten, door niks. Niet door de gebakjes. En een gebed wat hij na had, een prachtig gebed wil ik voorlezen. In elk geval is het gebed wat mij raakte, wat ik dikwijls nalees. Maar het geldt voor ons allemaal. In dorheid en verveling bid. En je zult zien dat verrukking je hart zal verblijden. Als het verschrikkelijk moeilijk is, bid. Als je een onverdraaglijk verlies leidt, bid. Als je aan alle kanten wordt aangevallen en je niet kan verweren, bid. Als je geconfronteerd wordt met kwaadaardigheid van alle kanten, bid. En je zult vergeten dat je vijanden hebt. En voor hen bidden. En als je absoluut niet meer wil bidden, bid. Des te meer zal de hemel je verhoren. Zet jezelf aan tot bidden. Wat je ook voelt. Ook als je niets voelt. Het gebed is het hoogste wat er bestaat. Als je ziek bent, lichamelijk en ook geestelijk, bid. En de hemel zal je de weg naar de waarheid wijzen, hoe lang het ook zal duren. En juist jouw lijden zal je leren hoe je in gesprek met het goddelijke komt. Bid, waarheen je ook gaat. Al word je omringd door vijanden, het gevaar zal wijken. Het zal niet wijken voor jou, maar voor de goddelijke kracht. Voor het mysterie van de goddelijke kracht die er altijd is voor iedereen die lijdt. Nogmaals, voor iedereen die lijdt, ook als we het niet voelen. Bid als het verschrikkelijk moeilijk is. En je moeilijkheden zullen veranderen in gebed. Als je trouw blijft, wat je ook voelt. En je gebed zal uiteindelijk leiden tot goede daden. Ook al blijven wij allemaal gewonde en gescheurde mensen. Bid als je vijanden je vernederen. Blijf dan ook bidden, ook voor hen. Bid in vreugde, maar bid ook als men je bedriegt. Bid en leer van je levenservaringen, hoe die ook zijn, positief of negatief. Want zonder deze ervaringen zijn goede daden niet eens mogelijk. Leer van je fouten. Want juist door je fouten en mislukkingen zul je ontdekken wat het betekent een religieus mens te zijn. Bid. En al je fouten zullen ongedaan gemaakt worden. De genade is grenzeloos. Bid als je beseft hoe hoogmoedig je soms bent. Door het gebed zal je gelouterd worden. Nederig, deemoedig. Bid en ontvang de sacramenten. Zit in stilte. Dat gebeurde in de Russisch-Orthodoxe kerk ook. Die kende het hesychastisch gebed. Dat is net, het is trouwens door hun ontleend van de boeddhisten. In de 10e, 11e eeuw, 12e eeuw. Dat zo zitten in stilte en aandacht. En dat begrijpt u. Juist in de deelname aan het religieuze zul je uiteindelijk, absoluut zeker, een vernieuwing van je ziel en je lichaam teweeg brengen. Bid. Amen. We gaan terug naar de stilte.